Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen Psalm 26 vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht, hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die u ter eer hebt opgericht. Dit is Psalm 26, vers 8. Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. De Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 13e hoofdstuk. Ons wordt voorgelezen de eerste 17 versen van Lucas 13. Aansluitend beleiden we het geloof met de 12 artikelen. En we zingen als antwoord daarop Psalm 111 en daarvan het tweede vers. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig, zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Dat is het tweede van 111, na de schriftlezing en na de geloofsbelijdenis.
En er waren te diezelfde tijden enigen tegenwoordig die hem boos kapten van de Galileërspellingen, bloed Pilatus met een offerande gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest bovenal de Galileërs, omdat ze zulk geleden hebben? Ik zeg u, nee zijn, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen. Ik zeg u, neem zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen des eengelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis, een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht erop en vond ze niet. En hij zeide tot een wijngaardenier, zie ik kom nu 3 jaar en zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voorbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem nademals uithouden. En hij leerde op de Sabbat in de synagogen. En zie, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En zij kwam samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus ziende riep haar tot zich en zeide tot haar, vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en ze werd terstond weder recht en verheerlijkte God. En een overste der synagoge, kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, antwoordde en zeide tot de skare, er zijn 6 dagen in welke men moet werken. Kom dan in dezelfde en laat u genezen. En niet op de dag des Sabbats. En de Heere dan antwoordde hem en zeide, gij geveinden, maak niet een iegelijk van u. Op de dag des Sabbats zijn os of zijn ezel van de kribbel los. En leid hem heen om hem te doen drinken. En deze die een dochter Abrahams is, welke de Satan, zie, nu 18 jaar gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats. En als hij dit zeide, werden zij allen beschaamd die zich tegen hem stelden. En al de skaren verblijden zich over de allerheerlijke dingen die van hem geschieden. En nu de gelopen lijdenis. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven.
Thank you.
gemeente, waarom zit u hier? Wat heeft u bewogen om hier aanwezig te zijn? Waar is het jou, u, om te doen? Een goede gewoonte. Is goed. Wat zou het groot zijn als er een verlangen in uw hart was? Om Jezus te mogen zien. Is dat uw verlangen? Wij wilden Jezus wel zien. Hij komt nabij in zijn woord. En het wonder is, gemeente, voor u en voor mij. Wij kunnen hier wel zijn. En wij zijn hier naartoe gekomen. Maar vanmiddag horen we dat er hier iemand is die naar ons omziet. Die naar ons vraagt. Als we de geschiedenis gaan overdenken van die kromgebogen vrouw in Lucas 13. Dan komen we daar die woorden tegen en Jezus haar ziende. U de Heer Jezus wel eens gezien? Nee, kinderen, niet dat je zegt, ik heb een plaatje van de Heer Jezus gezien. Ik heb zijn gezicht mogen zien. Maar dat je vanuit het woord in de ogen van de Heer Jezus hebt mogen zien. Misschien moet u het zeggen. Kon ik dat maar zeggen? Kon ik dat maar zeggen, dat ik hem in de ogen heb mogen zien? Misschien was dat wel uw verlangen en bent u zo naar Gods huis gekomen. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treden, om hem te mogen aanschouwen. De Heere zoekt deze vrouw op en hij ziet haar aan. We staan stil, vooral bij de versen 11, 12 en 13 van Lucas 13. En we lezen die versen nog samen. En zie, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En zij was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich en zeide tot haar, vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en zij werd terstond wederrecht en verheerlijkte God. Dan komt God aan zijn eer. Als we onder het woord van samengebogen opgerecht worden. En de Heere mogen aanschouwen. Dan gaan we God verheerlijken. Als inleiding op de prediking zingen we 146. Psalm 146 vers 2 en vers 6. En ondertussen wordt er gecollecteerd, de Heere zegenen ons en onze gaven. 146, 2 en 6. Straks na het amen van de prediking zingen we Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest, zal zijn. 103 vers 2 straks na het amen. Liefde gemeente, we staan stil bij de woorden van Lucas 13, vers 11 tot 13. Stil, de hulp van de Heere en zijn Heilige Geest onder het thema Jezus verlost gebondenen. Jezus verlost gebondenen, twee gedachten, niet zo lastig ook kinderen. We letten allereerst op een door ellende gebogen vrouw. En ten tweede op een door barmhartigheid bewogen verlosser. Jezus verlost gebondenen of gebogenen. Een door ellende gebonden vrouw. Een door barmhartigheid bewogen verlosser. Voor onze tekst in Lucas 13 lezen we in vers 10. En hij, dat is de Heer Jezus, leerde op de Sabbat in een der synagogen. Het is vandaag wel geen Sabbat, maar het is de dag des Heren. Wij zijn samengekomen. Een wekelijkse rustdag. Rusten van je dagelijks werk zoveel mogelijk. We mogen de Heren zoeken. In de gebeden. In zijn woord. En natuurlijk, we mogen ook rusten van ons dagelijks werk. We mogen ook een knipping doen. Maar in de dag van onze tekst zijn er meerderen die ook naar Gods huis gaan. Naar de synagoge. Nee, iedereen ging niet iedere Sabbat naar Jeruzalem. Er waren synagogen ontstaan. De lopende tijd... Overal, soms meerdere synagogen in één dorp of één plaats. Daar werd gediscussieerd over het woord. Er werden leerstellige samensprekingen gehouden. Maar het was allemaal gericht op het woord van God. Want nu komen de Heer Jezus in onze tekst tegen daar in een synagoge op de Sabbat. En we weten vanuit het begin van het evangelie van Lucas dat was naar zijn gewoonte. Zoals zijn vader en moeder dat deden, zoals de meesten deden in die dagen, zo deed de Heer Jezus dat ook. Hij is daar niet alleen, nee, er zijn gelukkig ook andere mensen samengekomen daar, net als wij hier. En dan lezen we, jongens en meisjes, als je kan lezen, laat de Bijbel maar op je schoot of op de plank voor je. Lees het maar wat er dan staat in vers 11. En zie, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En zij was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En zie, dat moet je even opletten. Dat betekenen die woorden. En zie, kijk nou eens goed. Waar moet je naar kijken? Nou, daar, dat vrouwtje. Het is zo opvallend, die vrouw, dat kun je gelijk wel zien, daar is wat mee. Die vrouw die is anders dan de rest. In gedachten zie ik haar voor mij, jullie ook kinderen? Helemaal krom getrokken met haar rug. Oh, wat ziet dat er toch ongelukkig uit. Die vrouw, zou ze heel veel pijn hebben? Hoe zou het komen? De tekst zegt dat ze er al 18 jaren lang last van heeft. Een zware kruisweg. En misschien komt het nu wel een stukje dichterbij. Een zware kruisweg. Deze vrouw had al 18 jaar ongelukkig, ellendig. Was ze zo geboren? Nou, als je goed opgelet hebt, bij het lezen zeg je nee, zo was ze niet geboren. Want we lezen in vers 16 dat een geest der krankheid, dat de Satan haar gebonden had. 18 jaren lang gebonden had. Dat had de Satan gedaan. Dat had de Heere dat toegelaten in het leven van deze vrouw. Een boze geest heeft haar ziek gemaakt. Nou zeg je, een boze geest, de Satan heeft dat gedaan in het leven van deze vrouw. Zou deze vrouw dan een slechte vrouw geweest zijn ten opzichte van alle anderen? Misschien was het een wel een hele zondige vrouw. Nog veel zondiger als menig ander mens. Wat denk je? Ik denk het niet. Nee, u hebt wel gelijk. Door de zonde is er wel veel ziekte, veel ellende, veel lijden, veel dood in deze wereld gekomen, in het algemeen. Maar wij zien hier in de tekst geen enkele aanwijzing dat deze vrouw een extreme, een buitengewone zondaar is, in die zin dat ze misschien wel meer zonde gedaan heeft dan een ander. Nee. Nee, gemeente. God heeft in zijn ondoorgrondelijke wijsheid toegelaten dat de Satan deze vrouw heeft mogen binden. Gebonden, 18 jaar. En dan moest ik denken bij de voorbereiding aan Gods kind en Gods knecht Job. Geschiedenis kennen we wel een klein beetje, hè? Job had zoveel. Hij had goederen en kinderen. De Satan wordt toegelaten omdat alles van Job af te nemen. Wat een verdriet. Wat een lijden. Wat een ellende. We zien in deze geschiedenis een door ellende gebonden, gebogen vrouw. Ik kan er niet meer over zeggen. Er staat niet meer over deze vrouw. Laten we eens een paar lijnen trekken. Wij zitten hier vanmorgen. Het is Sabbat, het is zondag. God roept ons samen in zijn huis. Dan wil ik allereerst een toepassing maken. Lieve gemeente. Dat de Heer Jezus naar de synagoge gaat. Ondanks de toestanden die daar allemaal waren. Ondanks de godsdienst, wat vele synagogen voorstonden en mocht klinken. Daar was de Heer Jezus niet mee eens. Wat doet hij? Wat doet de Heer Jezus? Blijft de Heer Jezus thuis? Pakt hij een prekenbundel uit zijn boekenkast en zegt, dit bevalt mij beter. Ik zal mijn eigen preek opzoeken. Nee. Nee, de Heer Jezus is te vinden in de synagoog. Ondanks dat Rabbi X of ondanks dat Rabbi Y daar is. Ondanks dat die ene rabbi misschien wel daar de nadruk op legt of de andere juist dat niet zegt. Hij is er. En na zijn gewoonte heiligt hij de rustdag. Zullen wij zijn voorbeeld volgen, gemeente? Maar laten we eens verder gaan. We zien deze samengebogen vrouw. Ellendig is ze eraan toe. Zou het zonder pijn gegaan zijn? Ik kan me voorstellen door de pijn in haar lichaam krom getrokken hebben.
Maar ziet u haar gaan, kinderen? Ze gaat naar de synagoge. Wat een ongemak heeft die vrouw gehad. Wat een schaamte, moet je nagaan. Als je een beetje hinkt, dan schaam je een beetje. Hè? Maar deze vrouw gaat helemaal krom en ze moet elke keer de straat op. En de mensen die kijken haar aan en zeggen, nou dat is dat vrouwtje, die loopt al 18 jaar zo. Deze vrouw heeft genade gekregen om te dragen wat de Heer in haar leven op haar legt. Haar kruis draagt ze. En ze is in Gods huis te vinden. Gemeente, zou ze genoegen genomen hebben met een kastje, met een livestream? Zou ze gezegd hebben, nou ja, weet je wat, ik blijf thuis. Ik heb toch een kromme rug. Doe pijn. Ik blijf thuis. Nee, deze vrouw is in Gods huis te vinden. Ja, misschien heeft ze van de koster gevraagd, heb je nog een aparte stoel voor me? Of een kussentje? Maar ik wil daar zijn waar Gods volk vergaderd is. Ik wil daar zijn waar Gods woord verkondigd wordt. Is het geen beschamend voorbeeld voor ons vanavond? Deze vrouw. Bij de voorbereiding heb ik Rael gelezen. En ik heb het zelf een beetje vertaald. Maar als wat Rael zegt bij dit gedeelte moet je luisteren. Hij zegt, laten we niet vergeten dat onze gedachten over zondagen zekere toetsstenen zijn ten opzichte van de staat van onze zielen. Met andere woorden, als je wil weten hoe je staat voor God, dan moet je zien hoe je de zondag invult. En dan zegt hij, ik citeer, de mens die geen vreugde vindt in het geven van één dag in de week aan God, is klaarblijkelijk ongeschikt voor de hemel. Als het voor ons te veel is om één dag aan de ere te geven, terug te geven. Zeg Rael, dan ben je ongeschikt voor de hemel. Wat moet je daar dan zoeken? Laten we de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gemeente. Maar gebruiken om met vreugde onder Gods woord te komen. Als het enigszins kan. Een paar praktische lessen, maar laten we ook geestelijke lessen trekken vanavond. Als het gaat over deze gebogen, gebonden vrouw. Want deze vrouw heeft een lichamelijke ziekte. En de Heer Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij heeft vele zieken genezen, doden opgewekt. Maar wat veel meer is. Hij is gekomen ook om de oorzaak van de ziekte en van de dood weg te nemen. De zonde. Christus' genezing van deze ellendig gebogen vrouw is een voorbeeld van hoe hij ook geestelijke gebondenen wil verlossen. Laten we eens kijken wat het betekent voor een onbekeerde. Daar loopt u. Daar ben jij. Als je nog onverzoend bent. Als je niet weet dat je een borg voor je ziel hebt. Dan ben jij dat. Dan ben u dat. Die kromgebogen over de aarde gaat. Dan kijk je naar je schoenen. Dan kijk je naar beneden. Dan kijk je naar het vergankelijke. Dan ben je op jezelf gericht. Zo zijn we allemaal van nature, op jezelf gericht, gebogen. Ik vind, ik wil, ik doe. En dat is niet een ziekte. Nee, dat is iets waarmee we geboren worden, dat is de zonde. Zolang we onbekeerd blijven, zolang zijn we ook gebogen. En zijn we gericht op beneden. De meesten van ons hebben dat niet in de gaten. Nee. Dat we gebonden liggen in de geestelijke panden van de dood. We denken dat we min of meer overgeleverd zijn aan het noodlot. De grillige omstandigheden. En dan moet je je mouwen opstropen. En dan moet je je schouders eronder zetten. En dan moet je er tegenaan gaan. En desnoods doe je nog even een mondkapje op of zo. En je doet je best. Je bent gericht op hier en op nu. En je weet niet dat er een boven staat. Je zoekt vooral het hier. Plezier te hebben in de dingen van hier en van nu. Je hebt geen levensdoel dan op hier op aarde de beste ervan te maken. Hoeveel van u leven zo in een geestelijke gebondenheid? Hoeveel malen heeft de Heere gesproken? Hoeveel malen is de Heere naar u toegekomen? Ernstige preken, lieflijke roepstemmen. Nodiging om te komen. Misschien is er schrik gekomen in uw leven. Misschien bent u bekommerd geworden toen u daaraan ontdekt werd. Misschien is het uw smart vanavond zittend in de kerk. Dat er geen verwachting is bij u. Dat er geen waarachtige verootmoediging te bespeuren is bij u. Dat u geen verbroken hart kan vinden bij u. Dat u geen verslagen geest bij u opmerkt. Misschien moet u tot uw wanhoop vanavond zeggen. Ik kan me op geen enkele wijze oprichten. Ik ga gebogen over de aarde. Ik kan mijn hoofd niet oprichten naar de hemel. En u en jij, zo'n ellendig gebogene, vastgebonden door de Satan, en dat misschien al zo lang. En door ellendig gebondenen, als je nog onbekeerd bent, maar ook zij die mogen weten van het bloed dat reinigt van alle zonde, zij die opgericht zijn vanuit het modderslijk en gesteld zijn op een rotssteen, de Heer Jezus Christus. Gods kinderen kunnen na ontvangen genade ook ervaren allerlei omstandigheden waardoor ze zich opnieuw gebonden weten. Ik noemde het in mijn gebed een kruisweg van rouw. Een ziekte. Lijden. In het algemeen. Maar ook figuurlijk. Gebonden. Na ontvangen genade. Gevallen. Opnieuw in die zonde. Waar je zo mee te strijden hebt. Gebonden. Ik lig gekneld. In de banden. Van de dood. Dat is niet iemand die nog niet weet van de verlossing die er is in het bloed van Christus. Dat is iemand die weet wat het leven is. En die weet ook wat het is om gekneld te liggen in de banden van de dood. Dan bent u zo'n ellendig gebogene. Hoe moet het dan? Gemeente, dan worden we erop gewezen vanavond dat alle verlossing van boven komt. En dat we allemaal, of we nou bekeerd of onbekeerd zijn, dat we allemaal afhankelijk zijn van dat onmisbare wat God alleen doen kan. de banden breken. Voor het eerst of opnieuw. In welke weg ontvang je dat nou? In welke weg worden dan die banden verlost, geliefden? Wel, in de weg van het woord. U bent op de goede plaats, niet omdat hier een mens is, maar omdat hier het woord centraal staat. En dat God door zijn woord u, jou, mij aanspreekt. We hebben te maken met een door barmhartigheid bewogen verlosser. Jawel, wat kun je toch ellendig gebogen voelen, of niet? Kent u dat leven niet? Dat is geen leven, hè? Die klemmende gebondenheid en gebogenheid. Daar kun je het niet in uithouden, maar daar kun je jezelf ook niet uithalen. Maar kan dat ook lang voortduren? Maar gemeenten zijn er niet veel meer die dat niet in de gaten hebben. Die vrolijk over de aarde gaan. Die menen dat ze ongebonden zijn. Ik ben vrij, want ik kan doen wat ik wil. O, ze zijn er nog veel ellendiger aan toe als u. Onze grootste ellende is dat we onze ellende van nature niet recht kennen. Als we naar deze vrouw kijken in de tekst, gemeente, dan weten we niet eens of ze zich ellendig voelt. Toch, hoe weten we dat ze zich ellendig voelt? We kunnen dat, ik heb dat tot op heden zo gezegd, dat ze ellendig is. Maar voelt ze zich ook ellendig? Lichamelijk, geestelijk? Dan stel ik ook de vraag naar u, naar jou vanavond en naar mezelf. Voelt u zich ellendig? Voel jij je ellendig? Voel ik me ellendig? Wij weten niet of deze vrouw ellendig voelt, maar wij weten wel dat ze ellendig is. Waarom? Omdat de Heere haar als een ellendige ziet. Zo ziet de Heere ook u, jou en mijn leven vanavond. Of wij het voelen of niet voelen, hij ziet het. Hoe je ervoor staat. Wat is dat tot grote moed? Dat de Heere verlossing wil geven, ook als wij er nog niet eens om verlegen zijn. Is dat geen niet een machtig wonder? En ben je misschien uit gewoonte naar Gods huis gekomen? Heb je niet eens de gedachte gehad, ik wil Jezus zien? Heb je geen eens in de gaten dat je gebonden bent? Heb je niet eens in de gaten dat je zo met ogen, open ogen, op een eeuwige rampzaligheid afstand? En toch dat de Heere je ellende ziet. Vanavond duidelijk wordt, gemeente, is dat je dus niet ellendig hoeft te voelen. Je hoeft je niet ellendig te weten. Er zijn geen voorwaarden om verlost te worden vanavond. Nee, want daar waar de Heer komt, daar komt hij ook verlossend te spreken. Die ellendig gebonden vrouw, die wordt niet verlost door iets van haar of wat in haar is. Omdat zij iets voelt. Ik voel me ellendig en daarom zal de Heer naar mij omzien vanavond. Nee. Nee, niet zij komt naar de Heer Jezus. Niet zij zoekt zijn aangezicht. Nee. Zijn aandacht te trekken. Nee. Nee, de Heere Jezus is betrokken op haar ellende. Het initiatief gaat helemaal van de Heere zelf uit. Kijk, er kunnen allerlei mensen zijn in onze omgeving. Als wij problemen hebben, ellende hebben, vragen hebben, dan ga je naar een mens toe. Dat mag ook wel, hoor. Jawel. Maar dan zegt zo iemand, ja, je moet het bij de Here brengen. Je moet geloven. Je moet bidden. Je zou die preken kunnen lezen. Je moet hopen. Je moet vertrouwen. Je moet je bekeren. Maar als je iets weet van de kromgebogenheid van deze vrouw, van deze ellendige vrouw, dan ga je het begrijpen dat ze zich ganselijk niet kon oprichten. Een mens kan praten wat hij wil. Die kan zeggen, je moet dit en je moet dat en je moet zoeken en je moet... Want nu waren ze in het leven van deze kromgebogen vrouw, het lichamelijke leven van deze kromgebogen vrouw, dat is nu ook waar in het geestelijk leven van menigeen. Ze is kromgebogen, ze kan de Heer Jezus niet zien. Ze kan hem niet onder ogen krijgen. Hoe zou het van haar uit ooit kunnen? Onmogelijk. Kent u dat? Onmogelijk om hem te mogen zien. Zo kromgebogen. Gemeente, kijk, dan ga je iets van je dood staat in leven. Dat er niets, helemaal niets van mij aan mijn zaligheid toegedaan kan worden. Dan ga je ervaren dat je de Here niet kunt zoeken. En weet je dat het niet meer kan liggen aan jouw bidden. Dan kun je het niet meer uithouden in je bekommering. Dan weet je het niet meer. Kun je het naar eigen waarneming niet meer zalig worden. Dan loop je vast. Dan kom je erachter dat je jezelf niet kunt oprichten. En zij kon zich ganselijk niet oprichten. Dat niet alleen bij het begin van het geestelijke leven, maar ook bij de voortgang van het geestelijke leven. Dat je je ganselijk vanuit jezelf niet kunt oprichten. Een verloren zaak. Ja. Ja, van onze kant wel. Maar van Gods kant niet. En daarom kan het voor een ieder. Want Jezus Christus is in de wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En waar Hij zijn voetstap zet, daar druipt het al van vet. Daar is zo'n geweldige zegen te verwachten. Geliefde gemeente, wij hoeven helemaal niets te doen. Wij hoeven alleen maar daar te zijn, waar de Heere zichzelf openbaart. Op zijn tijd en misschien soms na lange tijd opnieuw. Zo komt Hij tot u, tot jou en tot mij vanavond. Kromgebogen, voelend of niet. Hoe komt Hij dan? Nou, lees het maar. Die wonderlijke woorden in vers 12. En Jezus haar ziende. Dat is zo'n groot wonder. En Jezus haar hem ziende. Lieve gemeente. Ga vanavond nou eens rustig over die paar woorden nadenken. Je ogen dicht. En Jezus haar ziende. Een machtig wonder. De eeuwige, de almachtige God ziet neer op een zondig, ellendig, nietig wezentje. Ongevraagd in haar ellende. Gemeente, dat is voor iemand die geestelijk aan een eind komt, zo'n groot wonder. Als iemand werkelijk erachter komt wat het is om dood te zijn in zonden en misdaden. Opnieuw naar ontdekt te worden dat er aan zijn of haar kant helemaal niks is. En als dan die woorden klinken en Jezus haar ziende. Dan is dat zo'n onbegrijpelijk wonder. Geliefden, dan kun je niet meer zomaar onder het woord blijven zitten in ongeloof. Nee, dan ga je door Gods geest verstaan dat God zelf je in zijn woord op het oog heeft. Dan gaat het niet meer over die vrouw, maar dan gaat het over mij. De Heere mij aankijkt in het woord, naar je omziet vanavond. Dat Hij je spreekt, je roept. En dan kun je het wonder niet op. Dan gaat er een kracht uit van zijn eenzijdige liefde. Dat verbreekt mijn hart. Heeft u het misschien al stiekem gezegd? God hoort het. En Jezus, mij ziende. O, hoe is het in de wereld mogelijk? Mij de verdorven, kromgetrokken zondaar, die zo gericht is op het aardse. Het is de weldaad als iemand in het natuurlijke leven naar je omziet. Hè? Je hebt een ellende, je bent ziek en iemand komt bij je en die brengt iets met een pannetje soep en zegt, nou hier, dit is voor jou. Weldadig kan dat zijn. Hè? Hier is de almachtige God die alle dingen in zijn hand heeft. Wiens almacht niets ontglipt. En hier omziet naar een nietig kromge. Bogen wezentje, hoeveel te meer zou dat niet een ziel vertroosten, wanneer die ziel dat in de gaten krijgt, dat de Heere nou naar zo'n zondaar omziet in de prediking. Mogen Gods geest ons vervullen met verootmoediging, verwondering, om het feit dat God ook zo hier onder het woord mijn, uw, jouw ellende ziet. Hij is met innerlijke ontferming bewogen over u. En over ons. En wat een wonder. Dat wanneer hij ons ziet, dat hij niet gaat zwijgen, maar dat hij gaat spreken. Jongens en meisjes, je bent stout geweest, een voorbeeld. Je moeder zegt, nou ga je naar je kamer hoor. Je moet even afkoelen. En als je sorry wil zeggen, dan mag je weer terugkomen. En dan kom je naar beneden en dan kom je bij je moeder en je zegt, moeder, ik ben sorry. En dan kijkt je moeder je aan. Is dat genoeg? Je wil horen dat je moeder zegt, het is goed, kind. Het is goed. Ik zal je vergeven. Hier is de almachtige God die omziet naar een ellendige vrouw, die niet beschuldigt, die niet zegt vanavond, en wat heb je uitgehaald in je leven en hoe durf je hier in Gods huis te zitten en zul je vanavond in één keer verlost worden, dan kan niet hoor. Je moet eerst een paar jaar in je ellende zitten, want dat gaat zomaar niet. 18 jaar, wacht maar eens even af jij. Je bent zo'n grote zondaar. Vrijgesproken worden vanavond in één keer, dat kan niet. denken die lichte mensen zo over. Maar hier niet hoor, dat gaat zomaar niet. Wat doet de Heer? Hij spreekt, wat zegt hij? Vrouw. Ja, dat is heel persoonlijk. Gaat het niet meer over een ander, hè? Hoe zit je nou te luisteren? Ja, niet naar mij hoor, maar Gods woord komt tot ons, hè? Hoe zit je nou te luisteren? Heb je jezelf al ingesloten bij die gebondenen? Heb je nou jezelf ingesloten bij zo'n mens die buiten Christus verloren gaat? Mag je nou in verwondering nou kijken naar hem? Nou nee, je bent nog gekrom gebogen. Maar je hoort het in de prediking en hij naar mij omziende. Dan gaat hij spreken. Wat zegt die vrouw? Man, ik ken je. Auke, Pieter, Jelle. Ik ken je. Hij noemt je bij je naam vanavond. Hij heeft het niet over de buurman. Hij heeft het over jou en over mij. Vrouw, zat die vrouw daarop te wachten? Was die vrouw erop uit om van die kromgebogenheid verlost te worden in die synagoge? Ik geloof er niks van. Had ze het verwacht? Nee. En toch valt het haar te beurt. Hè? Is dat niet geen wonder? Jonge mensen, zie je dat je nooit een gelegenheid ongebruikt moet laten. Waar de Heere komt met zijn woord, waar hij gaat spreken. Het kan zomaar het moment van Gods welbehagen zijn. Dat hij je van dood levend maakt. Dat hij je wil aanspreken. Dat hij je wil aanzien. Dat hij het leven wil geven. Deze vrouw wordt aangesproken. De Heere Jezus kent deze vrouw. Zoals hij ook u kent en ieder van ons kent. Hij weet wat er in uw gedachten nu omgaat. Hij weet hoe u nu onder de prediking antwoorden geeft op datgene wat u hoort. Hij ziet jouw zonde. Hij ziet uw ellende. Hij proeft uw pijn. En hij weet van uw rouw. Hij weet van dat kruis wat zo zwaar op uw leven drukt. En hij noemt u bij uw naam. Vrouw, man, jongen, meisje. Hoort u het, gemeente? Hoor je nou je naam roepen? Is dat geen wonder? Dat de Heer je nou niet zo laat gaan. En bij je naam roept. Hij heeft geen lust in je dood. Maar in je leven. Als de Heer je bij je naam noemt, dan vergeet je dat nooit weer. Dan staat dat in je geheugen gegrift. Dan komt dat woord met zoveel kracht. En dan gaat de Heilige Geest overtuigen. Nee, dat is niet een mensenwoord. Dat is Gods woord. En dan kan de hele wereld zeggen, dat heb je bedacht. Maar dan weet jij het. Dat het Gods woord is. En dat dat je leven is. Onlosmakelijk vastgehaakt door het woord van God. Wat zegt de Heer Jezus? Vrouw. Gij zijt verlost van uw krankheid. Wat doet de Heer Jezus? Hij legt zijn handen op haar. En dan gebeurt het wonder. En zij werd terstond wederrecht. Laten we eens goed kijken naar wat hier gebeurt en naar de volgorde. Deze vrouw zoekt de Heer Jezus in die zin niet om verlost te worden van haar kromheid. Maar de Heere zoekt haar toch. Gaat alles van de Heere uit. De Heere ziet haar aan. De Heere spreekt haar aan. De Heere noemt haar naam. De Heere zegt het, zij zijt verlost. Nou, dat is wat je noemt een eenzijdig godswerk. Dat is zo heerlijk. Daar hoef je zelf niks aan te doen. Jonge mensen, dat is zalig worden met je armen over elkaar. Je moet er veel om bidden, hoor. Je moet zoeken. Ja, dat is allemaal waar. Dat is allemaal waar. Maar zalig worden is onder het woord je aangesproken weten. En de woorden van het leven mogen horen. Zo rechtvaardigt God goddeloos door zijn woord. Zo vergeeft God de zonde. Zo verzoent God de door Satan gebondenen. Zijn stem is met macht. Vrouw, gij zijt verlost. Nee hoor. Nee, echt niet. Dan moet er eerst nog wat anders gebeuren. Zie je wel? Zie je wel? Je hebt nog niks begrepen van je doodstaat. Je meent het weten. Het is allemaal godsdienst. Waar u voor eeuwig mee verloren gaat. Dat is hard wel, meneer. Nee, dat is waar. Want God heeft geen lust in uw dood. En hij komt met zijn woord en hij zegt het vanavond. Vrouw. Gij zijt verlost. Wie ben u om te zeggen, ja, maar voor mij niet? Wie bent u? Wie ben ik? Het is Gods woord. Doden zullen horen. De stem des Zoons Gods. En die ze horen, die zullen leven. En hij legde zijn handen op haar. En zij werd terstond wederom recht. Hoe kan dat? Ja, dat is nou het wonder. Dat de Heer Jezus Christus als die schuld overnemende borg zichzelf bekend maakt. Zichzelf verklaart. Dat gebeurt onder het woord. Dat gebeurt in het bijzonder onder de prediking. Ondanks de prediker. Dat gebeurt ook daar. De bediening der verzoening. Wie was het toch die zei? Het bloed. Christus drupt van de kans onder de prediking. Wat doe je nou vanavond, gemeente? Van je afwegen? Of roep je ziel, o God, stort over mij ook eens een druppel. Ik ben zo'n ellendig gebondene. Zie toch op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en ellendig. Christus komt. Hij neemt die ellendige gebondenheid van die vrouw over. En hij gaat het straks wegdragen naar Golgotha. Daar op Golgotha ligt de grond en de verklaring van het wonder. Het is de verdienste van de Heere Jezus Christus alleen. Geliefde gemeente, zie hem beladen gaan. Met de gebondenheid van deze vrouw onderweg van Gethsemane naar Gabbatha. gebonden, letterlijk met touwen om zijn armen. Indien gij mij zoekt, zo laat deze ingaan. En hij laat zich binden, ik zie hem gaan, een gebonden man van smarten. Daar gaat hij. Mag hij het ook voor u dan? Voor jou? Voor mij? Zie hem gaan. Er is een kruisbalk op hem gelegd. Buiten de legerplaats, daar gaat hij. Gebogen. Onder de last van een zware balk. Naar Golgotha. Doet hij dat voor u? Daar op Golgotha wordt hij opgericht. Daar komt de last van de zonde. De toren van God over de zonde. En de hitte van Gods gramschap ten volle geopenbaard op hem. Vanwege de zonde. Vanwege mijn zonde. Zie hem daar. Hij is gestorven. Gebonden door de dood. In het graf gelegd. Waar zie je hem ook? Die de dood en het graf heeft overwonnen en getriomfeerd. Getrotseerd. De banden van de dood verbroken heeft. De hel achter zich gelaten heeft. Om een eeuwige verlossing aan te brengen en bevrijding te garanderen voor geestelijk gebondenen. En hij legde de handen op haar en zij werd terstond wederom recht. Gemeente, verlossing komt niet bij ons vandaan. Nee, de Heere doet het boven bidden en smeken. Zo doet hij het ook vanavond. Voor het eerst of opnieuw. Door zijn woord. Eer ze roepen, zal ik antwoorden. Hij verlost deze vrouw. Ze wordt ontbonden. Ze wordt in de vrijheid gesteld. Terstond. Direct. Wederrecht. Niet stukje bij beetje. Niet een beetje half-half. Och, nee. Ze werd terstond recht. Ze komt overeind. Kinderen, we gaan bijna eindigen. Wat denk je dat ze ziet? Niet te moeilijk denken. Ze is krom gebogen. Ze moet steeds naar de aarde kijken. En als ze omhoog moet kijken, dan moet ze er heel veel moeite voor doen. Maar nu wordt ze terstond gerecht. En wat ziet ze? Bent u meegedragen door de Heilige Geest onder de prediking? Wat ziet u nu van haar? Ondanks wat hier staat, wat zie je nou? Ze ziet de Heer Jezus. Ze hoeft niet meer naar de grond te kijken. Nu ziet ze hem die haar eerst zag. Dat is de volgorde, hè? Hij ziet haar. En dan gaat zij hem zien. O, wat een machtig wonder. Jezus. En als je hem mag zien vanavond. Voor het eerst. Of opnieuw. Wat ga je dan doen? Hetzelfde wat deze vrouw gaat doen. En zij verheerlijkte. God groot maken. Dat is heel mooi. God prijzen. Zijn naam verheerlijken. Maar er is misschien iemand die zegt, ja, maar klopt het wel wat hier gebeurt? Het is toch de Heer Jezus die ze ziet. En nu staat het en verheerlijkte God. Ja, het klopt helemaal, gemeente. als God ons van dood levend maakt, als God ons opnieuw na ontvangen genade hem weer laat zien, dan zien we de gegevenen van de Vader, Jezus Christus, en achter hem de Vader. Want al zo lief heeft God, de Vader, de gebonden wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan ga je toch zingen en verheerlijk de God. Of ben je nog gebonden? Zie je Jezus niet? Word je door de dood achtervolgd? Vrees je nog voor eeuwig om te komen? Weet u geen raad? Kun je het niet geloven? Gemeente, het is heel goed om te belijden dat wij niks kunnen. Dat is heel rechtzinnig. Maar het is niet goed om Gods woord naast je neer te leggen. Het is niet goed om Gods eigen woord niet te geloven. Als u het vanavond moet zeggen, ik kan het niet. Ik kan het niet! Dan mag ik het zeggen vanavond. De Heer Jezus roept u. En hij kan het wel. O, luister toch naar zijn roepen. Want hij heeft het ook gezegd. O, menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Hij hebt niet gewild. Hoe mocht zijn stem vanavond weer klank vinden in ons hart, zodat wij door Gods geest vrijmoedigheid mogen ontvangen om het te mogen beantwoorden. Heere, zie, hier ben ik. Amen. eindigen met dankgebed. Almachtige God, u kwam door uw woord. En u zag ons aan. In onze ellendigheid. En u zweeg niet. En u beschuldigde niet. En u veroordeelde niet. U kwam. En u sprak. Vrouw. Gij zijt verlost. Van deze krankheid. Het is uw woord. En uw woord keert nooit leeg terug. Het zal alles doen hetgeen u behaagt. Heren. Een pijl afgeschoten. In dwaasheid. In onbenulligheid. Maar als u die pijl besturen, dan treft het doel. En dan kunnen we ons zo goed gepantserd hebben. Met allerlei ja-maars en tegenwerpingen. Maar als wij getroffen worden door uw woord, dan vindt dat woord een gaatje in ons panzer. En dan moeten we het roepen. Draag mij uit. Niet om te sterven, maar om te leven. Dan leren we het om u te verheerlijken, o God. Wij danken u dat we dit woord mochten ontvangen. Wij bidden u, Heere, of het niet eenmaal tegen ons zou getuigen. Behoed ons ervoor dat we voort zouden gaan zonder onder dit woord te buigen. Gedenk ons allen. Wij danken u dat we zo elkaar mochten ontmoeten rondom uw woord. Neem ons voor uw rekening als we nu ons leven weer moeten oppakken. Als morgen het werk weer roept, ieder in het zijne. Gedenk ons allen zegen, de beide ambtsbroeders die u aan de gemeente gegeven hebt. Stel hem tot grote zegen, samen met de kerkenraad. Wees met de gezinnen, de vaders en de moeders, de jongens en de meisjes, de alleenstaanden, die straks thuiskomen. Alleen. Heere, gedenk hen die straks weer de zee opgaan. Wil u geven dat er wat gevangen mag worden. En dat er een opbrengst mag zijn. Na aftrek van de kosten. Dat we gevoed mogen worden. We dragen ook die zorgen aan u op. De visserij, de aanverwante industrie. Doe ons in alles, alles alleen van u verwachten. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Leer ons dat allen, Heere. Verzoen wat niet was naar uw heilige wil. En hoor ons nog uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 116, vers 7. Psalm 116, vers 7. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.